Aangeschoven in de studio is Gerrit-Jan Miedema, fractievoorzitter van het CDA hier in Krimpen aan Den IJssel. En dan begin ik eerst met de eerste vraag van, mag ik Gerrit-Jan zeggen?
Uiteraard.
Goed zo.
Prima, welkom, graag zelfs.
Welkom Gerrit-Jan.
Ja, dank je. Ja,
je bent al sinds wanneer ben je fractievoorzitter nu van het CDA? Want even voor de duidelijkheid, het lag al lang in de planning om jou hier uit te nodigen. En maar ja, goed, toen kwam corona tussendoor en toen konden wij alleen maar telefonische interviews doen. En voor een gesprek als dit is dat niet ideaal. Dus één op één, dat werkt altijd veel beter. Sinds wanneer ben je fractievoorzitter?
Nou, ik ben in september 2019 ben ik geïnstalleerd als raadslid. Mm-hmm. En omdat het CDA één zetel heeft in de gemeenteraad, word je dan ook meteen fractievoorzitter.
Ja, dat werkt dan tegelijkertijd. Wie is Gerrit-Jan Miedema?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik had deze vraag natuurlijk al helemaal verwacht. Kennismaking, wie is Gerrit-Jan Miedema? Ik ben 64 jaar. Ik woon in Krimpen aan de IJssel, uiteraard, zou je haast zeggen. Ik woon met mijn vrouw aan de Orfeo in Lansing-Zuid. Ik heb twee kinderen. De oudste, Wietse, die woont ook hier in Krimpen. En ons kleinkind van Wietse en Jolanda, die is net afgelopen zaterdag 2 jaar geworden.
Kijk eens aan.
Waar we nog steeds bijna dagelijks van genieten.
Kijk eens aan. Waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Sint-Anne-parochie. Nou, dat zal een hoop mensen, denk ik, misschien niks zeggen. Nou,
mag ik even gokken, Groningen?
Nee. Nee, dat is misgegokt.
Jammer.
Nee, Sint-Anne-parochie ligt in een... Ja, je zou kunnen zeggen, dat is een katholieke enclave in Noord-Friesland.
Ja.
Sint-Anne-parochie
is... Ik zat er in de buurt.
Nou, daar zullen Friesen en Groningers jou, die willen ze nog wel eens over discussiëren.
Prima, nou gaan we hier maar niet doen.
Natuurlijk zijn Friesen en Groningers hartstikke goede buren, dus daar ligt het niet aan. Maar Groninger is echt een Groninger en een Fries is een Fries.
Ja.
Nou, Sint-Anne-parochie ligt in Het Bilt, niet te verwarren met De Bilt. Het Bilt, dat is een gemeente in Noord-Friesland met Sint-Anna, Sint-Jacobi, parochie. En daar ben ik ooit geboren.
Ja. Maar op een gegeven moment, je bent daar niet heel je leven blijven wonen. Je woont in Krimpen, dus daartussendoor zit nog een hele fase.
Ja, dat klopt. Ik ben op mijn 8e jaar ben ik verhuisd naar Den Helder in de kop van Noord-Holland. En daar heb ik ook mijn middelbare schoolleeftijd doorgebracht. Daar heb ik mijn pedagogische academieopleiding afgerond. En dat was in 1977. Nou, dat is intussen al 43 jaar geleden. En het was heel moeilijk in die tijd. Je kunt het je niet voorstellen nu meer. Maar het was heel moeilijk om een baan te vinden als onderwijzer.
Ja.
Ik meen dat ik iets van 80 sollicitaties heb gedaan in die tijd. En neem ook nog even mee dat in die tijd sollicitatiebrieven werden geschreven.
Ja, moesten met de hand.
Moesten met de hand en het liefst nog met vulpen.
Ja.
Dus uren schrijven achter mijn bureau met de vulpen, sollicitatiebrieven. En nou, ik heb...
En een keurig handschrift.
Ja, nou, men zegt dat ik een heel mooi handschrift heb. Dus en ik schrijf trouwens nog steeds het allerliefste met een vulpen. Ook mijn bijdrage voor de gemeenteraad, die schrijf ik eerst uit met een vulpen.
Ja, ja. Ik kan me nog herinneren uit mijn Kapelse radiotijd dat in de tijd een befaamde wethouder, een raadslid voor D66, Derksen heette die. En die stelde alle vragen aan het college inderdaad letterlijk schriftelijk.
Oh, dus letterlijk met vulpen?
Ja, letterlijk.
Ja, mooi.
Inderdaad.
Nou, toen kreeg ik dus een baan in Rotterdam-Zuid.
Ja.
Dat was eigenlijk, als je dus je afvraagt van hoe kom je dan in Krimpen aan de IJssel terecht.
Ja.
Ik kreeg een baan in Rotterdam-Zuid. En dat is een cultuurschok als je vanuit het noorden in Nederland, het was zeker in 77, terechtkomt in Rotterdam-Zuid.
Ja. Dat is inderdaad een cultuurschok.
Ja.
En daar vandaan?
Nou, toen in Rotterdam-Zuid. En daar werk ik eigenlijk nog steeds.
Ja.
Ik heb nu een baan dat bestrijkt heel Rotterdam. Maar mijn hart ligt eigenlijk wel bij het onderwijs in Rotterdam-Zuid.
Ja, wat doe je nu?
Ik ben nu projectleider bij LMC Voortgezet Onderwijs.
Ja.
Ik ben tot voor kort directeur geweest. van een scholengroep. Dus directeur van meerdere scholen. Eigenlijk heb ik aan mijn bestuur gevraagd van... ik zou de laatste fase van mijn loopbaan... wil ik een beetje in de luwte doorbrengen. Dus niet meer in de hectiek van het leidinggeven.
Je bent nu 65?
64.
Of 64, ja.
Dus ik hoop toch binnen een afzienbare tijd dat ik met pensioen ga. En ik wil het laatste fase van mijn loopbaan afbouwen.
Ja.
Laat ik dat maar zo zeggen, ja.
Kan me voorstellen. En hoe in Krimpen terechtgekomen?
Nou, in Zuid heb ik mijn vrouw leren kennen. Zij was ook onderwijzeres. Zij werkte ook in het onderwijs. En op een gegeven moment zochten wij een huis. En toen kwamen we in Krimpen aan IJssel terecht in 1983.
Ja. En wanneer is de interesse in politiek ontstaan?
Nou, de interesse in politiek heb ik eigenlijk altijd al gehad. Dus dat is eigenlijk al 40 jaar zo. Maar de interesse in de gemeentepolitiek, die is pas van veel latere datum. Ik heb wel veel bestuurswerk gedaan. Ik ben onder andere actief geweest als voorzitter van een kerkenraad. Dat is met name bestuurswerk. Daarnaast ben ik ook jarenlang buurtbemiddelaar geweest. Ook hier in Krimpen aan IJssel. Dus op een of andere manier ben ik in mijn vrije tijd altijd wel bezig met communicatie, zou je kunnen zeggen. Dus buurtbemiddeling is bij uitstek gaat over communicatie tussen mensen. En als je dan een bruggetje maakt naar de politiek. Politiek is eigenlijk ook voor een heel groot deel communicatie.
Ja.
Dus op een of andere manier heb ik me dan bij het bestuur van het CDA een aantal jaren geleden in de picture gespeeld. En het bestuur kwam 3 jaar geleden naar mij toe en die vroeg aan mij van... zie jij het zitten om Arnold de Leeuw op te volgen als fractievoorzitter van het CDA? Dus ik heb daar gewoon wel even heel goed over nagedacht. Want ik heb daar nooit bij stilgestaan dat ik nog eens een keer actief zou worden in gemeentepolitiek. En ik ben eigenlijk iemand die zegt, als je gevraagd wordt voor iets, dan moet je wel van hele goede huizen komen om dan nee te zeggen. Want blijkbaar vinden ze dat je iets kan betekenen.
Ja.
En ik vind het heel belangrijk dat je als mens iets kan betekenen voor individuen, voor individuele mensen, maar ook in dit geval voor de inwoners van Krimpen aan IJssel.
Ja, zou je eventueel ooit, als die mogelijkheid zich voordoet, ook beschikbaar kunnen zijn als wethouder?
Nou, de mogelijkheid heeft zich natuurlijk in feite al voorgedaan.
Ja.
Omdat wij nu in het college zitten met 1 wethouder. En het is natuurlijk heel bijzonder dat een partij met 1 zetel toch een wethouder levert. Dat geldt trouwens ook voor de Partij van de Arbeid.
En D66 het vorige college?
Had ook 1 wethouder. Ja. Dus met andere woorden, in coalitiebesprekingen kijkt men uiteindelijk niet alleen maar naar de zetels van een coalitie, maar ook naar wat voor type partij is het, wat voor bestuurderservaring is er binnen de partij aanwezig. Nou, en ik ben in februari vrij ernstig ziek geworden. En dat is trouwens ook een reden dat even ons interview, de lange baan is geschoven.
Ja, dat was in eerste instantie was dat het geval, ja.
Dus het heeft ruim 4 maanden geduurd voordat ik weer, boven Jan was. En in die tijd werd een nieuwe coalitie gevormd en werd ook aan het CDA gevraagd van, zijn jullie bereid om eventueel een wethouder te leveren of is er iemand beschikbaar? Nou, toen heb ik al vrij snel gezegd van, ik niet. Sowieso weet ik niet hoe mijn ziekte zich gaat ontwikkelen. Daarbij vind ik dat ik te weinig ervaring heb in de politiek, in de lokale politiek. En ik vind als je als wethouder moet je toch wel een aantal jaren mee hebben gedraaid in de gemeenteraad.
Ja, ik denk dat wel terecht is, terwijl je zeg maar als raadslid ervaring op kunt doen. Je op de hoogte kunt stellen van het reilen en zeilen van de gemeentelijke politiek. Alle voor's en tegens en een wel overwogen beslissing.
Ja, ja zeker. En toen hebben we uiteindelijk, wij als CDA, dat is dan ook wel weer het voordeel dat je een landelijke partij bent. Het CDA heeft zeker de afdeling Zuid-Holland. Die hebben in potentie hebben ze een lijst met namen van CDA-leden die eventueel bereid zijn om een gemeente uit de brand te helpen met betrekking tot het wethouderschap.
Ja, want dat kan tegenwoordig. Want een wethouder hoeft tegenwoordig ook niet meer speciaal in de gemeente zelf te wonen, hè?
Nee, de voorkeur gaat natuurlijk wel ernaar uit. Ja. En de gemeenteraad moet eigenlijk ook elk jaar opnieuw ontheffing verlenen en daar een besluit over nemen. Maar omdat dit natuurlijk maar een hele korte periode was, of is, van 2 jaar. Maar wij gingen dus voor kwaliteit. Dus vandaar dat wij Wubbo Tempel hebben gevraagd om onze kandidaat te zijn.
Ja, een uitstekende keus, kan ik niet anders zeggen.
Daar zijn wij het helemaal mee eens.
Wubbo Tempel, je noemde het al. Als je een landelijke partij bent, dan heb je er alleen maar voordeel van. Je hebt een uitgebreid netwerk.
Dat klopt.
En zeg maar ook wat betreft, als je nieuw in de politiek belandt, dan zijn daar, ik neem maar ook cursussen voor en dergelijke.
Ja, ja. Nee, dat is ook een heel groot voordeel van een landelijke politieke partij. Wij hebben op het partijbureau een afdeling die is helemaal speciaal ingericht voor scholing. En zodra er weer gemeenteraadsverkiezingen aankomen, dan in de 6 maanden daarvoor biedt het landelijk bureau van het CDA aan kandidaat gemeenteraadsleden, kandidaat wethouders, scholing aan.
Ja.
En daar hebben wij als mensen die op de lijst stonden van het CDA in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. En wat wil nou het geval dat een van de scholingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over debattechniek, die werd toen gegeven door Wubbo Tempel.
Aha, kijk even aan.
Dat is wel grappig, ja.
Ja. Hoe kijk je tegen lokale partijen aan? Want eigenlijk beginnen lokale partijen ten opzichte van landelijke partijen feitelijk met een achterstand.
Nou, dat weet ik niet of dat zo is.
In ieder geval, ja? Wat wel speelt natuurlijk, is idealisme.
Ja, nou ja, ik vertaal het dan in visie. De grondslag van een partij. Kijk, waar partijen altijd maar wel mee worstelen is, hoe maak je een visie concreet in beleid? Als je kijkt naar het CDA, die heeft toch het landelijke CDA heeft een goede grondslag. Wat dat betreft toetsen wij ons beleid en onze keuzes die we maken, toetsen wij altijd aan de landelijke visie van het CDA. Dat is het voordeel van een landelijke partij. Aan de andere kant, ik snap ook heel goed dat lokale politieke partijen, dat die op dit moment de wind mee hebben. Ik snap dat.
Ja, de lijnen zijn kort natuurlijk ten opzichte van de bevolking.
Bijvoorbeeld, de lijnen zijn kort. Wat lokale partijen toch heel goed doen, dat is zich voortdurend bezighouden met de gebeurtenissen in de gemeente. Met hele concrete zaken. En waar kiezers en waar mensen ook hier in Krimpen aan de IJssel vooral naar kijken is, wat gebeurt er met onze zorgen? Ja. Als wij iets constateren en wij brengen dat aan de orde, wat doet de politiek daarmee? Nou vind ik ook dat de gemeentepolitiek is in feite natuurlijk lokale politiek. Dus de landelijke politiek, daar worden wij ook vaak op afgerekend. Terwijl de keuzes die je maakt als CDA Krimpen aan de IJssel, ja, die zijn toch vaak, die kun je niet direct linken aan wat het CDA landelijk doet. En daar worden wij natuurlijk op afgerekend vaak.
We gaan dadelijk op wat andere zaken over. Ik zou zeggen, we gaan even een stukje muziek even tussendoor en daarna praten we graag even verder. Nou ja, daar zijn we weer. We zijn in gesprek met Gerrit-Jan Miedema, fractievoorzitter van het CDA. En we maken er tijdens dit half uurtje nadere kennis met hem. Gerrit-Jan, we gaan even een andere boeg gooien. Wat zijn jouw hobby's? Wat doe je in je vrije tijd?
Nou, in mijn vrije tijd zit ik heel graag op de racefiets. Gistermiddag nog. Zodra de zon een beetje schijnt en het ernaar neigt dat het droog blijft, dan stap ik op de racefiets.
Ja.
Ik hou heel erg veel van klassieke muziek. Dus je kunt mij in normale omstandigheden ook regelmatig in de doelen vinden. Vorige week nog een prachtig concert bijgewoond in de doelen in de grote zaal met Lahav Shani en Trigonov, dat is een pianist. Brahms symfonie nummer 1 en dat eerste pianoconcert. Schitterend was dat. Ik ben heel graag bezig met bijvoorbeeld ook hobby's. Ik maak meubels.
Ja?
Ja, ik heb...
Je bent creatief.
Nou ja, ik ben eigenlijk niet zo creatief, omdat ik namelijk heel veel dingen namaak. Maar goed, het namaken van dingen, daar zit ook wel een stukje creativiteit in. Ik heb in mijn periode dat ik dus aan het revalideren was van mijn ziekte, in april, mei, heb ik rietveldmeubels nagemaakt. En toen heb ik een ongelofelijke bewondering gekregen voor Gerrit Rietveld, de architect en de meubelmaker.
Ja, ja, ja.
Ik heb dingen ontdekt, hoe hij de visie achter zijn meubels. Nou, dat is gewoon, dat is ook meteen een van mijn hobby's, architectuur. En een grote hobby van mij is fotografie. De foto's van de wethouders in ons coalitieakkoord, die heb ik ook gemaakt. Hebben ze mij gevraagd, van wil jij die foto's maken? Ik coach mensen met behulp van portretfotografie. Dus coaching kun je doen op een heleboel manieren. Maar ik ben dan een van de weinigen in Nederland die dan portretfotografie daarbij gebruikt om mensen beter in hun vel te laten zitten en om beter te functioneren in hun functie, of dat ze graag iets anders willen.
Kun je ze dan eigenlijk te mooi maken?
Nee. De foto's die ik maak van mensen die gebruik maken van mijn aanbod, die fotografeer ik juist in hun kracht. Dus ik zoek samen met de mensen naar waar zit jouw kracht en wat zou je willen laten zien in de toekomst. En mensen hebben dat in hun verleden altijd wel een keer meegemaakt. En daar zoek ik daarna. Ik zoek naar die verhalen. En op het moment dat die mensen die verhalen aan mij vertellen, dan maak ik foto's. En het mooie is dat ze vragen wel eens van, heb je nou al een foto gemaakt? Ik zeg ja, 100. Maar zodra mensen dus hun verhaal vertellen, dan letten ze helemaal niet meer op de camera.
Ja. Alleen fotograferen of was je vroeger ook actief in de donkere kamer?
Ja, vroeger ben ik ook actief geweest in de donkere kamer. En ik ben nog actief in de donkere kamer, alleen dat is nu tegenwoordig digitaal.
Ja, maar goed, ik neem aan dat je een uitgebreid camera-arsenaal hebt.
Ja, klopt. Ja, ja.
Ja. We gaan even wat korte vragen stellen. Wat is je lievelingskleur?
Rood.
En waarom?
Geen idee. Weet ik niet.
Waar heb je een hekel aan?
Ik heb een hekel aan... Vind ik wel een mooie vraag. Als ik in mijn integriteit word aangetast.
Daar ervaring mee?
Gelukkig heel weinig. Maar ik heb er wel ervaring mee, ja. Ja, ja.
Wat lust je niet?
Meloen.
Aha. En kijk je wel eens televisie?
Ik kijk televisie, alhoewel de laatste maanden is het toch wel heel veel Netflix.
Ja, en wat is je favoriete programma dan in dat opzicht?
Mijn favoriete programma, dat zijn toch eigenlijk wel de detective series.
En qua radio, dan zou ik het fijn vinden als je Kijk op Krimpen zou noemen, maar dat zal wel niet.
Ik zou het kunnen noemen, maar dan denk ik van ja, dan ben ik niet eerlijk.
Nee.
Nee, ik luister eigenlijk heel veel naar Radio 4.
Ja, klassieke muziek.
Ja, klassieke muziek.
Ja, ja. Als je leest, wat is je favoriete boek?
Ja, dat is het punt. Ik heb namelijk een hele brede smaak. Dus ik heb niet echt een favoriet boek. Wat ik wel heel graag lees, dat zijn biografieën. Ik heb nu op dit moment, het is een biografie over Rauter. Dat was de hogere SS-politieführer in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En,
waarom fascineert die man jou?
Nou, niet zozeer de man, maar wel het hele verhaal eromheen. En wat mij altijd wel heel erg geïnteresseerd heeft, dat is hoe is het mogelijk dat mensen in een positie komen om andere mensen kwaad te doen. En dat bedoel ik in algemene zin. Dus daarom ben ik ook heel erg geïnteresseerd bijvoorbeeld in de geschiedenis van nazi's. Hoe ben je begonnen? Je bent ooit geboren als kind. Hoe ben je opgegroeid? En hoe ben je er uiteindelijk toe gekomen om massamoordenaar te worden?
Ik heb wel eens foto's van Hitler als baby gezien, als peutertje. Dan denk je ook van, hoe is het mogelijk dat hij is uitgegroeid tot wat hij geworden is?
Ja. Dat vind ik heel. Dat boeit mij. Ja. Want het boeit mij omdat het volgens mij. We moeten niet de illusie hebben dat dit nooit meer kan gebeuren.
Hm. Waar breng je het liefst je vakantie door?
Het allerliefste. En dat heb ik ben een beeld voor me. Ik zou het allerliefste gaan naar mijn favoriete camping. En die camping ligt in La Folie. En dat is op het drielandenpunt Italië, Zwitserland, Frankrijk. Dat is een camping op 1700 meter. Je zet daar de auto neer, je zet je caravan neer en je auto raak je een week niet aan. En vanuit de caravan kan je gewoon een week lang allemaal verschillende bergwandelingen maken. Dat is echt schitterend.
Wat is je favoriete film?
Mijn favoriete film. Ik vind dat. Ik heb ooit gezien Les Uns et les Autres, dat is een film, toch weer een beetje link met de Tweede Wereldoorlog. Dat is een film, die heeft ook een bepaalde naam, zo'n type film, waarin de verhalen van...
Cinema noir?
Nee, het zijn verhalen van een aantal mensen en die komen op een gegeven moment samen. En dat is juist heel boeiend, hoe in de Tweede Wereldoorlog de... Er zit een verhaal in van een Amerikaanse commandant. Er zit een verhaal in van een Russische balletdanser. Van een Franse zangeres. Van een violiste die in Auschwitz dan moet spelen in het orkest in Auschwitz. Dus, en die verhalen komen op een gegeven moment samen in de afsluiting van de film. Dan wordt de bolero van Ravel uitgevoerd. Vlak voor de Eiffeltoren. En daar zitten al die personages, of hun kinderen, die zitten dan in het publiek. En die film eindigt met de bolero van Ravel. En dan, ja, dat betekent ook dat die bolero heeft voor mij gewoon een enorme betekenis.
En de titel van de film, Les Uns et les Autres?
Ja, de een en de ander.
De een en de ander, ja. Ga ik onthouden. Waar ben je trots op?
Ik ben ontzettend trots op mijn gezin. Op mijn vrouw en op mijn kinderen die... Je krijgt kinderen en ik moet in die tijd heb ik heel vaak gedacht aan de woorden van Simon Carmichelt, die zei een opvoeder is een stakker die in de duister tast. En als je dan ziet hoe onze kinderen zijn opgegroeid en wat die nu doen en wat ze betekenen voor ons, dan denk ik van, we hebben inderdaad af en toe in de duister getast, maar we hebben toch ook wel dingen geraakt.
Laatste vraag. Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken?
Nou, het liefst nergens voor.
Nergens voor?
Nee, ik slaap heel goed en je mag me wakker maken 's morgens om 8 uur, 9 uur. En dan, maak me maar niet wakker.
We hebben toch wel raadsleden hier in de studio gehad die toch 's nachts de koelkast indoken.
Nee, dat zie je mij niet doen. Nee, okay,
goed zo. Goed, we komen aan het einde van ons gesprek. We maakten kennis met Gerrit-Jan Miedema, fractievoorzitter van het CDA in Krimpen aan de IJssel. Gerrit-Jan, dank je wel voor je komst naar de studio. En ik wens je heel veel succes hier met je politieke carrière in Krimpen aan de IJssel.
Ja, ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja.